We gaan naar Marcus hoofdstuk 10. De volgende versen noemen. Marcus hoofdstuk 10, vers 32, 34. We duiken gelijk in de preek. Ik heb, zoals u ziet, een outline gegeven of een schema met erg veel referenties vandaag. Vandaar dat u ook met uw Bijbel rustig mee kunt lezen. Het zal een leuke speurtocht worden. Heerlijk om zo weer een nieuwe tekst voor ons te krijgen. Laten we verder gaan. In het leven van onze Heer Jezus, waar we vanochtend in de voordienst al bij stil hebben gestaan als hoge priester, als profeet en als koning. En nu gaan wij verder lezen van zijn leven op aarde en hetgeen hij voor ogen heeft. De titel van de preek is Op weg naar het kruis. Marcus 10 vers 32, leest u met mij mee. En ze waren onderweg opgaande naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen uit. En ze waren verbaasd. En zij die volgden, waren bevreesd. Wederom nam hij de 12 terzijde en begon tot hen te spreken over hetgeen over hem zou komen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem overleveren aan de heidenen. En ze zullen hem bespotten en hem bespuwen en hem geeselen en doden. En na 3 dagen. Zal hij opstaan. Voor wie mij een klein beetje kent in mijn privéleven, die weet dat ik een grote liefhebber ben van oorlogsfilms. Oorlogsboeken, ik heb er niet alle tijd voor, alhoewel de Bijbel ook behoorlijk veel oorlogen bevat. Ik me daar dus wel in thuis voel, maar met name de Tweede Wereldoorlog, en mijn kinderen weten dat, is fascinerend voor mij. Vind ik vreselijk interessant. En waarom? Omdat het meeste althans, wat we erover lezen, waar gebeurd is. Werkelijkheid, realiteit. En zo lees je wel eens over bepaalde facetten van de oorlog die heel dichtbij gekomen zijn. Namelijk een klein plaatsje genaamd Foy. Ik spreek het misschien niet helemaal goed uit, maar het ligt in het Luxemburgse gedeelte van Wallonië. Het ligt dus ook vlak tegen Luxemburg aan. En het is zo de Tweede Wereldoorlog, 1945... Eind 44, begin 45. Een plaatsje waarvan, als wij eraan denken, Foy, wie heeft ervan gehoord? Bijna niemand. Het 192 mensen wonen daar, het is niets. Maar er is een enorme strijd geleverd. Er is daar een begraafplaats met ruim 6800 gesneuvelde Duitsers. 6800. Dat is niet niks. Er was nog een opmerkelijk voorval voor Foy. Er was namelijk één opmerkelijk voorval. Toen de Amerikanen dat plaatsje in wouden nemen, lagen ze al een behoorlijke tijd in linie om die plaats in te nemen. En er werd een compagnie vooruitgestuurd of een peloton, die zou het moeten veroveren onder de leiding van luitenant Dijk. En dat was niet zo'n goede luitenant. Die stond niet zo hoog aangeschreven bij zijn manschappen. En mits dat ze in de aanval gaan, ziet de compagniecommandant het voor zijn ogen misgaan. Er dreigde onder het leger van Amerikanen die de aanval inzetten een afslachting. En de luitenant nam foute beslissing na foute beslissing na foute beslissing, waarop de compagniecommandant bijna genoodzaakt was om zelf de leiding over te nemen. Hij grijpt de eerste beste luitenant die hij kon vinden, de officier die dichtstbij stond, en stuurt hem in om het van deze falende luitenant Dijk over te nemen. De naam van deze luitenant is Spears. Volledig onbekend voor velen van ons. Deze man neemt direct het gezag over van de peloton, stuurt deze mannen zelf vooroplopend op Foy af en krijgt ingefluisterd dat er door de vorige commandant Dijk een groep naar de andere kant van de stad is gestuurd, of van het dorpje. En die zijn in gevaar. Die zijn in groot gevaar. Zonder radio, zonder communicatiemiddelen, was er geen enkele mogelijkheid om hen nog op te roepen. En wat doet deze luitenant Spears? Hij bedenkt zich niet, staat op, rent dwars door de Duitse linies, dwars door Foy heen, springt als het ware over een muur, komt bij zijn collega's aan de andere kant, vertelt hen dat ze in groot gevaar zijn. Alsof dat al niet genoeg was, keert hij om, loopt wederom dwars door de Duitse linies, dwars door Foy heen, om zich vervolgens als commandant van zijn eigen peloton de zaak weer op te nemen. In de geschiedkundige boeken wordt dit aangeschreven als een van de meest heldhaftige daden. Is het ook, is het niet? Voor gevaar van zijn eigen leven, deze luitenant Spears, dwars door de linies gegaan, had zichzelf als het ware als schietschijf gefungeerd. Maar hij overleefde. We noemen dit al gauw een heldendaad, is het niet? Een heldendaad van ongekende proporties. Man die zijn leven opofferde, als het ware, om levens te redden. Bereid was om zijn leven op te offeren. Want deze man gaf zijn leven, of wilde zijn leven wel opofferen voor, medezondaren. En vandaag komen we namelijk ook de grootste held tegen, die er in de geschiedenis is. De man die zijn leven gaf, niet voor vrienden, niet voor collega's, niet voor mensen in hetzelfde leger, met dezelfde doelen, maar zijn leven gaf voor zijn vijanden. Jezus Christus. Hij is per definitie exclusief de held van de geschiedenis, als we het zo mogen zeggen. En dan met een hoofdletter H. We staan oog in oog vandaag met, ik zou bijna zeggen, de grootste heldendaad die de Heer Jezus tegemoet wandelt. We wandelen vandaag naast de grootste held uit de geschiedenis, die zijn leven op het spel zette, sterker nog zijn leven gaf, om andere levens te redden. Een held, een verdet, een uitblinker. Van alle mensen op aarde was Jezus verreweg de grootste held. Hij liep recht op zijn doel af. Oh ja, dat deed luitenant Spears ook. Maar dat was voor vrienden. Jezus liep zijn doel recht op zijn doel af voor zijn vijanden. Dapper, moedig. Hij richt zich vandaag in alle ernst op Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen, dit is een knop die omgaat, maar hij zegt, dit is de weg die ik moet gaan. Groot gevaar staat hem te wachten, het kruis voor hem, maar gericht op zijn doel. Dapper, onverschrikkend of onverschrokken, op weg om de wil van God te vervullen. Hij is gericht, of ik zou beter kunnen zeggen, hij is georiënteerd op lijden. Want dat komen we in vers 32 tegen. Zij waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem. En Jezus ging hen voor en ze waren verbaasd en zij die volgden waren bevreesd. Laten we eens duidelijk stellen hoe georiënteerd Jezus was op het lijden. Maar laten we even een stukje plaatsen. Waar zijn we nu? Want wat staat er? Zij waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem. Hiermee sluit Jezus als het ware zijn bediening in Perea aan de oostkant van de Jordaan af. Het volgende wat we tegenkomen, is nog een klein stukje ertussen, is dat hij in Jericho aankomt bij Bartimaeus, de blinde Bartimaeus. Om vervolgens in Betanië aan te komen en Jeruzalem binnen te gaan. Ik zou bijna zeggen, wij zijn op weg naar Jeruzalem. We zijn onderweg. En hij is dus de Jordaan over. Wandelt richting Jericho. En als we dan lezen, zij. Jezus en zijn 12 discipelen. Zijn 12 apostelen. Gaan met hem mee. En ze wandelen opgaande naar Jeruzalem. Klopt ook wel. Ze wandelen dus in de kom, als het ware, van de Dode Zee. Niet bepaald een hoog gebergte daar. Hè? De Dode Zee, het laagste plaats, het laagste punt ongeveer op aarde. 423 meter onder de aarde, of onder de zeespiegel. Dat is nogal wat, hè? 423 meter. Opgaande naar Jeruzalem, maar ligt Jeruzalem 1000 of tenminste 1100 meter hoogte ongeveer. Dat is 1,5 kilometer. Stijging in ongeveer 30 kilometer. Redelijke klim. Ik wil niet zeggen dat het allemaal zo rustig ging. Er zullen wat vlakkere stukken bij zitten. Het is allemaal berglandschap waar ze opgaan naar Jeruzalem. Het is dus een letterlijk fysiek opgaan naar Jeruzalem. Maar als we de Bijbel goed lezen, dan is het niet alleen een fysiek opgaan naar Jeruzalem. Het is ook een geestelijk opgaan naar Jeruzalem. Is Jeruzalem niet het hart van alle offers, van alle feesten, van al het geestelijk leven wat er gaande was in Israël? Het was het centrum van aanbidding, de plaats waar iedereen heen moest. Er zit ook een geestelijke boodschap in. Ze gingen op. Dat is de plaats waar iedereen heen gaat. En de 12 gaan mee en we lezen daar nog over een andere groep. En ze gaan op weg naar Jeruzalem, want het is de tijd van het Pascha. Het komt eraan. Dit is niet zomaar een wandeling van, we gaan eens in Jeruzalem kijken. Nee, het is wandelen naar de intocht en het Pascha. En de mensen zijn op weg. De discipelen, ze gaan allemaal mee. Het is de tijd om het Pascha te gaan vieren. Een van de belangrijkste feesten, de Joodse kalender weten we het nog, de Exodus uit Egypte, waar bij de 10e plaag de Joden de opdracht hadden om de bovendorpel met bloed te besmeren en de zijkanten. Ze mochten niet uit hun huis, ze mochten binnen blijven, want de Heer Jezus of God zelf ging door het land en alle eerstgeborenen stierven, waar geen bloed aan de deurpost gevonden werd. Belangrijk feest. Als het ware dat bloed wat redding bracht. Het bloed wat leven bracht. Maar dit keer gaat de Heer Jezus op naar Jeruzalem. Niet om een lam te offeren, maar om zelf geofferd te worden. In de 14e maand, de maand Nisan, wordt daar het volmaakte offer. Jezus Christus, en we hebben dat vanochtend weer een stukje mogen horen uit de Hebreeënbrief, geslacht eens en voor altijd. 1 Korinthe hoofdstuk 5 vers 7 noemt het ook zo, hè? Want ook ons paaslam is geslacht. Christus. Hij is het. Eens en voor altijd. Op weg naar Jeruzalem om zijn leven neer te leggen voor zijn schapen. Weet je wat nog? De goede herder die zijn leven neerlegt, aflegt voor zijn schapen. Jezus ging zijn lijden tegemoet. Want wat lezen we daar zo mooi? En Marcus is de enige die dit meldt. Het is fascinerend. Dat staat er zo mooi in vers 32. En Jezus ging voor hen uit. Alleen al de reden dat dit gemeld wordt, laat zien dat het uniek is. Dit was niet het gebruik. Jezus liep normaal, je zou kunnen zeggen, rond zijn apostelen. Hij was omringd door mensen. Ze waren altijd bij hem. Sterker nog, hij had altijd aandacht voor de achterblijvers. Ja, als ze straks bij Bartimaeus komen, die in de hoek als het ware weggestopt wordt. En die roept, zoon van David. Die wordt naar voren gehaald. Jezus stopt, heeft aandacht voor de achterblijvers. Hier, zo fascinerend. Marcus zegt, en Jezus gaat voor hen uit. Hij loopt als het ware alleen. Gericht op Jeruzalem. Hier komen wij de grootste held tegen. Ooit in de geschiedenis. Hij gaat voor hen uit. Jesaja hoofdstuk 50 vers 7. Is een van die mooie hoofdstukken waarover de knecht gesproken wordt. En de knecht, daar wordt dit van gezegd. Daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen. En als je dat leest, je leest er zo overheen, maar als een keisteen. En dat refereerde naar de Heer Jezus. Al in het Oude Testament werd gezegd dat hij zijn gezicht gericht had op iets. En gefocust was en er niet van af te brengen was. Hij was als het ware doelgericht. Hard en doelgericht. Een keisteen, vastberaden op zijn doel af. dat Marcus dit omschrijft is niet alleen uniek, maar Marcus omschrijft er ook, hij ging voor en uit. Het was geen korte sprint van de Heer. Hè? Het was niet zo dat ze bij wijze van spreken bij de Jordaan een streep op de weg hadden gezet. En kom jongens, nu gaan we eens een sprintje trekken en ik ga voor jullie uit, want mijn conditie is beter dan die van jullie. Jezus ging voor en uit voor een lange tijd. Het was bijna een blijvend voor hun uitgaan. De discipelen hadden moeite om als het ware bij te blijven. En ik proef ook, en dat zullen we straks ook zien, dat er bij de discipelen een terughoudendheid was om te volgen. Zeker bij de tweede groep die we tegenkomen, die zij waren bevreesd. De tweede groep komen we zo in dezelfde vers tegen. Maar de Heer gaat voor hen uit en hij blijft voor hen uitgaan. Zijn daar in dat lage gebied op weg naar Jericho, Betanië, Jeruzalem. En de Heer is als het ware niet te stoppen. Vastberaden, doelgericht, op weg naar het kruis. Wel zijn discipelen ruiken onraad. Hier broeit iets. En als je deze tekst leest, hier broeit iets. Want wat staat er zo over zijn discipelen? Vers 32. En zij waren verbaasd. Dat zijn de 12. Verbaasd, ze waren als het ware verbluft, verbouwereerd. Met stomheid geslagen. Hè? Voor ons uit? Jeruzalem? Oh, wacht even. Waarom zouden ze verbaasd zijn? Wel, laten we eens naar het Johannes-evangelie gaan. En gewoon daar eens met elkaar door al die versen heen lopen die ik gegeven heb. Het is heel makkelijk. We beginnen met hoofdstuk 7, vers 1 en we gaan zo door. En ik noemde de versen wel even. U kunt zo meebladeren. U heeft ze, als u een gemist hebt, thuis nog eens rustig nalezen. Want als we de evangelie lezen, Matthäus, Marcus, Lucas, dan hebben we vooral de werken van de Heer. Als Johannes leest, dan hebben we de woorden van de Heer. En meer dan dat. Beginnende bij hoofdstuk 7. De 12 die wisten dat waar Jezus heen ging, onraad betekende. Hij had in Jeruzalem vijanden, hij had een paar vijanden. Hij had daar een kolossale hoeveelheid vijanden. Vanaf het eerste moment dat Jezus de tempel ging reinigen. En wat er nog? Johannes hoofdstuk 2 is dat, als ik het juist heb. Het kan er 3 zijn. Dat hij hem ging reinigen. Zette hij Jeruzalem op de kaart voor wat betreft haat. En dat is de hele bediening is doorgegaan. Marcus schrijft daar niet zoveel over. Daarom pak ik even Johannes erbij. En alles wat wij nu gaan lezen is al gebeurd. Dus die discipelen hebben dit meegemaakt. Ze trokken dag en nacht met hem op. Dit hebben ze meegemaakt. Waar Marcus niet helemaal over spreekt. Luister, hoofdstuk 7, vers 1 van Johannes. En daarna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde zich niet in Judea ophouden, omdat de Joden hem trachten te doden. Maar dan denk je, oké, dit is de schrijver die dit gewoon even meldt, Johannes. Maar hij was wel een apostel, hè? Vers 13. En dit is tijdens het Loofhuttenfeest. Dit is in Jeruzalem. Dit is het onderwijs bij een ander groot feest. Toen sprak niemand vrij uit over hem, uit vrees voor de Joden. Doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. Vers 19. Ik ga zomaar bepaalde versen lezen waar inderdaad zijn dood aangehaald wordt. Ja? Heeft Mozes u niet de wet gegeven, zei de Heer? En niemand van u doet de wet. Waarom tracht gij mij te doden? Dit is de Heer zelf die dit zegt. Waarom trachten jullie mij te doden? Vers 20. De scharen antwoorden, gij zijt bezeden. Wie tracht u te doden? Maar ze trachten mij te doden. Want Jezus wist exact wat er in hun harten omgingen. Vers 25. Sommigen dan uit de Jeruzalemmers zeiden, is deze het niet die ze trachten te doden? Het broeide continu. Het was bekend. Het was, ik zou bijna zeggen, er was zoveel gaan in het leven van de Heer. Overal waar hij ging was het gewoon turbulentie, letterlijk. Dit is toch de man die ze willen doden? Vers 30 en 32. Tot 32. Zij trachten hem dan te grijpen. Maar niemand sloeg de hand in hem, want zijn uren was nog niet gekomen. En uit de scharen kwamen velen tot geloof in hem en zeiden, zal de Christus, wanneer hij komt, soms meer tekenen doen dan deze heeft gedaan? De fariseeën hoorden de scharen dit over hem mompelen. En de overpriesters en de fariseeën zonder dienaars, om wat? Om hem te grijpen. Dit waren die dienaren die terugkwamen en zeiden van, nog nooit hebben wij zo iemand zien spreken. Of horen spreken. Dan verder, vers 43 en 44. En dit is na dat onderwijs, of wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Hè? Dit is massaal. Er ontstond dan verdeeldheid bij de scharen om hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen. Maar niemand sloeg de hand aan hem. Het broeide continu. Dit is gewoon als het ware in een betoging meegaan. En gewoon voelen dat er die spanning continu is van er broeit hier iets. Dit is niet meer een rustige demonstratie. Dit is niet meer een rustig iets. Het wordt tijd om ons terug te trekken, want dit wordt onveilig. Heb je wel eens op die plaatsen geweest? Want dit leefde continu bij de Heer Jezus. Waar je voelde van overal waar hij kwam, zeker in Jeruzalem. In Jeruzalem was het continu van, het broeit hier iets. We gaan verder naar hoofdstuk 8. Verder onderwijs, in de tempel zelfs. Ja, dus we zitten weer in Jeruzalem. Hoofdstuk 8 vers 20. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer, lerende in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Maar Johannes haalt het elke keer aan om te laten zien dat er continu die spanning was van wat hij zei, dan wouden mensen ingrijpen, ze durfden het niet. Zijn uren was nog niet gekomen in Gods soevereine raadsbesluit, dat God nog steeds die beschermende muur van nog niet. Hij was als het ware de harten van de mensen nog aan het oppompen en de toorn en de woede van de mensen moest zich nog verder laten groeien. En dat gaat ook gebeuren, vers 37 van hoofdstuk 8. Ik weet dat gij Abrahams nageslacht gijt. Zegt de Heer Jezus, maar gij tracht mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. Hij zegt het pontificaal. Hij weet wat er in hun harten omgaat. Vers 40. Maar u tracht mij te doden, een mens die u de waarheid gezegd heeft, welke ik van God gehoord heb. Dit deed Abraham niet. Wel, dan heeft hij ze zitten. Vers 56. Hij haalt Abraham erbij. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien. Hij heeft dit gezien. Hij heeft die gezien en zich verblijd. En Joden dan zeiden tot hem, wel, gij zijt er nog geen 50 jaar en gij hebt Abraham gezien. En Jezus zei tot hem, voorwaar, ik zeg u. En toen stapten de discipelen een meter opzij. Eer Abraham was ik. Zij namen dan stenen op om naar hem te werpen. Jezus verborg zich en verliet de tempel. Dit hadden de discipelen meegemaakt. Rustig naast Jezus staande en hij zegt, eer Abraham was ik. Ik was voor de tijd. Jullie hebben Abraham als vader. Ik ben meer. We hebben het vanochtend gehoord in Hebreeën. Ik ben meer dan Melchizedek. Meer dan Abraham. En dat was erover. Hè? Gemerkt. Het rode stipje op zijn hoofd gericht vandaag in de dag. De Joden kenden alleen maar stenigen en ze pakten de stenen op. En wat staat er dan? Hij verborg zich en verliet de tempel. En Jezus ging voorop naar Jeruzalem. Maar waar zijn we nog niet? Johannes hoofdstuk 11. Lazarus is gestorven. En wat zegt de Heer? Ik wacht een paar dagen. En dan ga ik naar Jeruzalem. Vers 8. De Heer zegt, we gaan naar Jeruzalem. En de discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, kom eens. Ik weet niet of u werkelijk bij de realiteit bent, maar onlangs trachten de Joden u te stenigen. En daar gaat u opnieuw heen? De discipelen wisten exact dat Jeruzalem nou niet bepaald vredelievend was. Dit waren de vijandige stellingen die behoorlijk artillerie hadden ingeslagen, munitie te over hadden, waar alle, ik zou kunnen zeggen, wijze geleerden, schriftgeleerden, farizeeën bij elkaar zaten, waar het volk opgeroerd kon worden. En waar het nog niet bepaald rustig was om binnen te stappen. Zo zelfs dat in vers 16 van hoofdstuk 11 Thomas. En we kennen Thomas. En die spreekt het volgende. Wel, Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen, oké, laten we met hem meegaan en sterven. Laten wij dan gaan om met hem te sterven. De Heer gaat erheen, prima, hij sterft, wij ook maar. De discipelen wisten exact, dit is allemaal voor die tijd gebeurd. Hè? Dit was een broeihaard. Jeruzalem. Daar wilde je niet wezen in de tijd van Jezus. Toen hij voor hen uitliep. Om als paaslam, het enige lam, aan het kruis genageld te worden. Dit is ook de reden dat, terug naar Marcus, dat de apostelen perplex staan. Verbaasd, verbouwereerd. Dit is waar Jezus naar terug gaat. En niet van, hé jongens, als jullie voorop lopen, dan volg ik wel. Doe maar. Ik ben el comandante. Ik stuur jullie vooruit. Nee. Dat is mooi. En Jezus ging voor hen uit. Het krijgt een heel andere betekenis voor ons. Hè? Als we zien hoe groot de weerstand was en hoe de discipelen dat kenden, wisten, meegemaakt hadden. Als het ware de eerste stenen al door de lucht hadden zien vliegen. En denken van, het is veilig om uit Jeruzalem weg te blijven. Ze stonden perplex. Toch krijgen de discipelen het niet mee. Parallel passage van in Lucas, waar Lucas dit zegt aan het eind. En zij begrepen niets van deze dingen en dit woord bleef duister voor hen. En ze wisten niet waarover gesproken werd. Marcus zegt dat ook, alleen met andere bewoording. In de volgende tekst. Waar Johannes en Jacobus nog weer bij de Heer komen zeggen, mag ik aan uw linker en uw rechterhand zitten? De discipelen zijn overal mee bezig. En ze hebben dan nog een beetje moed en denken van, de Heer zal dit overleven. Maar ze zijn nog niet bezig met lijden en sterven van hun Heer en Heiland. Hun gedachten zijn nog ergens anders. Maar op dit moment staan ze perplex. Verrast en verbaasd. Vers 32 terug van Marcus hoofdstuk 10. En zij die volgden waren bevreesd. Dit is, je zou kunnen zeggen, de tweede groep. Na de discipelen, na de 12. We noemen ze wel discipelen, het zijn apostelen. Maar er is die bredere groep. Volgelingen soms, maar hier is nog een groep die met de Heer Jezus meewandelt, die volgde. Zij die volgden waren bevreesd. Dit waren bij wijze van spreken ook pelgrims op weg naar het Pascha. Onderweg. Dit waren de mensen die meewandelden. En ook deze mensen wisten exact, dit is niet goed. En deze waren zelfs bevreesd. Wel de 12 op 1 na, die hadden nog een beetje een beeld van wie de Zoon van God was. Deze groep, die waren bevreesd ook in die zin van, als wij nu met hem meewandelen, dan worden wij misschien met hem geassocieerd. Met wie ben je gekomen? Wel, met de groep van Jezus. Daar kwam je niet echt de tempel meer in, hè? Er is ook wel een bepaalde gedachte van, we waren bevreesd in de zin van, ja, maar we gaan op naar Jeruzalem en dit gaat verkeerd. Nou moeten wij niet met hem geassocieerd worden, want wij willen wel graag de tempel in. Hoofdstuk 9, waar die blinde man die genezen werd, en die werd de tempel uitgemikt. Dit is een andere groep en die is bevreesd. Het bij Jezus wandelen bracht ook risico met zich mee. Ze zouden eens kunnen denken dat je zijn volgeling zou zijn. Is dat ook bij ons zo? Wel eens, hè? Ken jij die Heer Jezus?
Ja, ik ken
hem. Mogen het niet meer vragen in een sollicitatiegesprek? Nu gewoon via een uitzendbureau gaan, dan heb je geen sollicitatiegesprekken.
Maar dat is een andere zaak.
Wij schromen vaak onszelf te associëren met Christus. Waarom? Er zijn gevolgen. Dat zien we hier bij deze groep. Die waren bevreesd. Maar dat zijn niet de hoofdrolspelers in deze zin. De ware held loopt voorop. Christus. Doelgericht op zijn missie af. Opgaat naar Jeruzalem. Om zijn leven neer te leggen als plaatsvervangend offer voor zijn kudde. Voor een ieder die in hem gelooft. Vastberaden richting Jeruzalem. Georiënteerd op lijden. Zien we dat? De 12 krijgen het niet helemaal mee. En de Heer gaat namelijk uitleggen dat het gegarandeerd lijden is. Gegarandeerd lijden. Vers 32, het vervolg. En wederom, voor de zoveelste keer, nam hij de 12 terzijde en begon tot hen te spreken over hetgeen over hen zou komen. Lucas voegt er een klein stukje aan toe. Lucas zegt dit. Hij nam de 12 terzijde, sprak tot hen en zie, we gaan op naar Jeruzalem. En al wat door de profeten geschreven is, zal aan de zoon des mensen volbracht worden. Oftewel, wat Jezus hier eigenlijk doet, hij neemt ze terzijde en zegt, in het Oude Testament is over mij geschreven. Er is gegarandeerd dat ik zal lijden. Er is gegarandeerd. Weet je wat het triest is? Als we zo in onze tijd kijken, in onze samenleving, dan lijkt het niet op te houden. Met boeken van sceptici. Van mensen die als het ware kritische documentaires maken over de persoon Jezus. Ja, we zien veel goeds bij National Geographic, maar als het de naam van Jezus komt, dan is het altijd met een kritische, sceptische houding. Heeft hij wel geleefd? Wist hij wel wat hij moest doen? Boeken die uitgebracht worden van mensen, pseudo-wetenschappers die inderdaad zeggen van, wel, Christus wist nou niet precies wat hem te wachten stond. Liberale theologen, die hem zelfs een nobel mens noemen, met hoge ambities, met schitterende idealen, maar hij ging net te ver. En het kostte hem zijn leven. Had hij niet voorzien. Sommige mensen noemen hem zelfs een nationalist. Die zijn eigen denken en eigen beelden ten onder ging. Iemand die misschien wel opgroeide in de verkeerde tijd. Toen was de mens nog verder, minder ver geëvolutioneerd, zou ik bijna zeggen, dan we nu zijn. Liberale theologen die inderdaad beweren van, Jezus wist niet hoe zijn leven zou eindigen. Het was een complot. En hij doorzag het niet. Hoe noemen wij dit? Larikoek. Weet u hoe de Bijbel deze mensen noemt? Dwazen. Ik loop wat vooruit. Maar als u het laatste vers ziet in deze lijst, en ik ga er even heen om die even te citeren. Lucas 24. De wandeling bij de Emmausgangers. En wat zegt de Heer Jezus daar? O onverstandigen en tragen van hart. Weet u wat onverstandigen zijn? Dwaas. In het Engels, fool. Dat echoot nog goed na ook. Dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Daar zit het punt. Christus wist exact waar hij heen ging. Hij wist perfect wat er zou gebeuren. Hij is immers God. Hij is God. De woorden van onze hemelse Heer zijn duidelijk en kolossaal. Oh, iedereen is erop gericht in deze wereld om de godheid van Jezus te ontkennen. Als mens kunnen we hem nog enigszins op een weet u nog van vorige week, op een paddenstoel? Ik was fout, maar dat wist u al. Dat is een voetstuk. En het Engels is een pedestal. Dat vertaal ik gewoon letterlijk. Ik lees te veel, ik denk te veel Engels. En ik kwam thuis en ik vertel het aan mijn vrouw. Die lag ook onder de tafel. Ik heb me niet gemaild van haal het eraf. Nee, dat is een voetstuk. Ja? Dat is fout. Zo. Dat is ook wel eens leuk om te zeggen dat je fout bent in een preek. Hè? Dat ik echt dacht, ik was compleet ook een beetje uit lood geslagen van dat klopt toch? Dat klopt geen. Niks van. Maar wat wel klopt is de goddelijkheid van Jezus. Dat staat als een huis. En hij laat aan zijn discipelen duidelijk zien wat er te wachten staat. Het is bepaald. Er is geen toeval, geen kans. Alles is opgenomen in het volmaakte, perfecte raadsbesluit van God voor de grondlegging van de wereld. Elk detail wat de Heer Jezus te wachten staat. Alles. Alles wat Jezus zou overkomen, moest hem overkomen. Er is geen andere weg. Het koninkrijk kan niet om het kruis heen. Dat las ik net. Lucas 24. Dwaas. Het moest gebeuren. Het kruis is het centrum van de Bijbel. Begrijpen we dat ook? De discipelen hadden dit moeten begrijpen. En de Heer gebruikt zeker in Lucas 24 nou niet bepaald zachtzinnige woorden. Hij gebruikt daar bij wijze van spreken gewoon een tik achter hun oren. Gij onverstandige. Lees nu toch eens gewoon het Oude Testament. Denk eens aan de offers die ik maakte toen Adam en Eva gezondigd hadden. Wat was het eerste offer wat gedaan werd? Beesten werden geslacht om kleding te geven. Abel zijn offer. Geaccepteerd. Om relatie met mij te onderhouden. Om te denken maar eens aan Genesis 22. Waar Abraham zijn zoon op het altaar legt om hem te offeren. En wat hadden de Heer voorziet? Een offer. Doorheen de hele wetten van Mozes. Offer na offer na offer na offer na offer. Hebreeën die zegt ook de hele tijd dit was. Het vloeide rijkelijk. Het was gewoon priesters. Ik noemde dat onlangs bij ons ook in de thuis. Priesters waren gewoon slagers. Die kwamen gewoon van de slagervakschool. Die deden niks anders dan bloed, bloed, bloed. Het vloeide. Het kruis. En dan laat ik het zo zeggen. Al deze offers waren een voorspiegeling van het perfecte lam wat kwam. Het paascha, heb ik nog niet eens genoemd. Het paascha laat zien dat er een offer gebracht moet worden van bloed. Een perfect lam. Zonder fout. Allemaal verwijzend naar het kruis. Het kruis is centraal, mensen, in de Bijbel. Ja, een van de centrale dingen. Maar het kruis is centraal. Doorheen het hele Oude Testament hadden de discipelen het perfect kunnen lezen. Wat er staat over de Heer. Dit is ook wat Johannes de Doper zegt. Zie het lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1, 29. Dat was zijn eerste uitspraak toen hij hem zag. Johannes had het begrepen, alles vanuit het Oude Testament, alle offers, wijst allemaal naar het volmaakte. Maar laten we gewoon eens in het Oude Testament eens gaan spitten en graven. En gewoon eens wat dingen naar voren halen, wat parels, waar de discipelen, waar de apostelen het hadden kunnen zien. En wij bij genade van de Heer kunnen dit zien. Psalm 2. Ik ga er gewoon doorheen, ik ga vrij snel. Bladen met me mee. Een aantal zitten in Zacharia, een van de grootste boeken van de kleine profeten. Het grootste boek van de kleine profeten. Psalm 2. Waarom woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid? Wel, de koningen der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Een aanwijzing naar de zoon van David die nog moest komen. Zal ik even in de psalmen blijven, voor jullie wel zo makkelijk. Psalm 22 of 34, laten we daar even heen gaan. Als Jezus en ik lees ze dus nu niet in de volgorde zoals ik ze zelf hier op mijn papier heb staan. Maar dat is wat makkelijker voor u. Psalm 34, 21. Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan, zal worden gebroken. En ik ben ervan overtuigd, als je bij Frans in de Bijbelschool zit, dit krijg je regelmatig te horen, de verwijzingen naar Christus, naar Christus, naar Christus. Het hele Oude Testament is een levend portret van wat Christus allemaal in zijn offer kwam doen en brengen. Zo duidelijk, hij behoedt al zijn beenderen, niet één ervan zal daarvan worden gebroken. Psalm 22. Vers 19, en dit is een kolossale psalm, waar die begint met die woorden waar Jezus aan het kruis genageld is. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Als de discipelen daar gestaan hadden en ze stonden er. Psalm 2 had binnen moeten komen. Sorry, 22. Mijn God. En als ze 22 vers 19, hadden ze dat kunnen zien. Zij verdeelden mijn klederen onder elkander en wierpen het lot over mijn gewaad. Dit is allemaal een verwijzing naar Christus. Om maar te zwijgen over Zacharia hoofdstuk 9. Ik ga even naar Zacharia, u mag mee. Waar we straks heen gaan als Jezus de tempel Jeruzalem binnenrijdt op Palmzondag. Dan staat er zo duidelijk. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Nederig. Rijdend op een ezel. Op een ezelhengst. Een ezelinne jong. Het is niet voor niets dat de Heer aan het eind inderdaad zegt van heb je de profeten niet gelezen? Het bulkt ervan. Maar wel van het lijden. Jeremia 13, 7. Ik weet het, Jonas hier wat doorheen. Maar zo duidelijk staat dat hij door zijn vrienden wordt verlaten. Zwaard, waak op tegen mijn herder. Het is schitterend waar de Heer ook in Johannes hoofdstuk 10 dit allemaal gebruikt. Tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de Heer der Heerscharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden en ik zal mijn hand keren tegen de kleinen. Dit is waar, wat zo duidelijk staat dat de Heer, als die gevangen genomen wordt, al zijn vrienden vluchten van hem weg. Mijn herder, mijn metgezel. Maar zij zullen vluchten. We hadden duidelijk kunnen weten dat in Zacharië 11:13 gesproken wordt over die 30 zilverstukken, die Judas zou vangen. Om nou maar te zwijgen over 12:10, laten we daar even heen gaan. Zacharië 12:10. Kolossaal vers. Maar er zit meer in dan in de oogopslag misschien wel te zien is. En ze zullen hem aanschouwen. En dit is hetgeen wat in de toekomst nog gaat gebeuren voor Israël. Maar dit staat er wel heel duidelijk. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen. Als een rouwklacht over een enig kind. Oh ja, ze zullen over hem bitter leed dragen. Als het leed om een eerstgeborene. Wat staat er zo? Ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. De Messias werd doorstoken. Niet bepaald dat hij dan in leven blijft, hè? Maar doorstoken geeft ook aan dat het niet de gebruikelijke Joodse. Juist de gebruikelijke Joodse stervende zou zijn. Want dat zouden de steniging zijn. Dat zou steniging zijn. Er zijn dus al aanwijzingen in het Oude Testament dat het duidelijk zichtbaar is dat het een heidense dood zou zijn. Of een niet-Joodse. Doorstoken. Beenderen die gebroken werden. Dat was nou niet bepaald Joods. Duidelijke aanwijzing. Mag naar Jesaja 53 gaan. We kunnen daar niet vaak genoeg naar terugkeren. Zeker als we dan opgaan in Jeruzalem. Jezus wandelt zijn lijden tegemoet. We zeggen wel eens Jezus wandelt zijn lijden tegemoet. Maar eigenlijk is dat niet helemaal waar. Hè? Hij wist perfect wat er exact tot in detail ging gebeuren. Hij had het zelf mee beslist. Eigenlijk in dat raadsbesluit voor de grondlegging van de wereld. Hij had zijn goedkeuring gegeven, Vader, Zoon en Heilige Geest in de eeuwigheid, het raadsbesluit wat geen begin en geen einde kent, wat altijd is vastgezet, waar je zo duidelijk kan zien dat het lijden van Christus een essentieel onderdeel is van zijn menswording. Het lijden van Jezus, vaak in het Nieuwe Testament, wordt omschreven als lijden. En voor ons is dat wel eens moeilijk, want hij lijdt. Het is enkelvoud, kan enkelvoud zijn. Hè? Lijden in het Griekse testament komt regelmatig als meervoud naar voren. Het was niet enkelvoudig lijden. Maar hij heeft het geleden gelijk op dit punt. Het lijden was kolossaal. Jezus leed al voordat zijn lijdensweek begonnen was. Want hij wist perfect wat er ging gebeuren. Voordat het werkelijkheid werd. Jesaja 53. Jezus heeft ongekend geleden. Als je hier deze tekst leest over het lijden van Christus, is kolossaal. En ik zal de woorden wat accentueren bij het lezen. Jesaja 53 vers 3 tot 10 lezen wij. Hij werd veracht. Van mensen verlaten. Een man van smarten. Vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Dat is allemaal lijden, mensen. Onze smarten gedragen. Want wij hielden hem voor een, wat? Een geplaagde. Een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Oh, wij dwaalden, al als schapen, wij wenden ieder ons naar onze eigen weg, maar de Heer heeft al onze, of ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld. Hij liet zich verdrukken. Hij deed zijn mond niet open. Als een lam ter slachting geleid. Als een schaap die stom is voor zijn scheerder. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. Wie onder de tijd zijn tijdsgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden. Afgesneden. Om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. En bestelde zijn graf bij de goddelozen. Terwijl ze waren van plan om hem te dumpen. In het dal van Hennem. Weet je nog, toen we bij de hel zaten, Hennem. Waar de dump was van Jeruzalem. Dat was de plaats waar ze hem wilden dumpen. Maar bij de rijken was hij in zijn dood. Dat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het waagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zich ten schuldoffer gesteld zal hebben. Zal hij nakomelingen zien en lang leven hebben. En het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Dit hele tekst bulkt, bulkt, bulkt van het lijden. Het staat er vol van. Herhaling op herhaling op herhaling op herhaling. Het was lijden meervoud van alle facetten. Het druipt eraf. Het lijden was gegarandeerd. Vanuit het Oude Testament. Dit is wat de Heer Jezus ook inderdaad zijn discipelen vertelt. Dat hij inderdaad zegt, maar de profeten hebben er allemaal al over gesproken. En dit is pas een notendopje van de teksten die er allemaal over spreken. Jesaja 53 natuurlijk niet, dat is een kolossale tekst. Het lijden van Jezus stond vast voor de grondlegging van de wereld. Het was geen toeval, geen kans, geen gevolg van de omstandigheden. Het was gepland. Het was perfect uitgemeten. Het was bepaald, vast omlijnd. Jezus wist in alle volmaaktheid en alle volheid exact tot de laatste detail wat hem te wachten stond. Vandaar ook. Dat aan het eind, wat we net lazen, Lucas 24, dat hij ook zegt, o onverstandig en trager van hart. Toen was alles achter de rug. Dan hadden ze de Bijbelboeken open kunnen leggen en zeggen, dit vers en dat vers en dat vers en dat vers en dat vers. Dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Het was dus niet dat ze dit niet wisten. De Heer spreekt ernaar op het geloof. Moest de Christus dan niet lijden om zijn heerlijkheid in te gaan? Het lijden was noodzaak. Geen kruis, geen koninkrijk. Geen kruis, geen koninkrijk. Het was een gegarandeerd lijden. Maar ondanks dat het gegarandeerd is, neemt Jezus toch nog de tijd om zijn discipelen verder onderricht te geven. Hij maakt namelijk de details bekend. Het is niet alleen gegarandeerd, het is ook gedetailleerd. Het is heel gedetailleerd. Kijk eens met me mee, Marcus. Terug in Marcus, hoofdstuk 10. 33 en 34. Ondanks dat het in het verleden helder was, neemt de Heer Jezus de tijd om perfect in volgorde, chronologische volgorde, aan te geven wat hen staat te wachten. Niet alleen het verleden spreekt over wat er gaat gebeuren, zegt de Heer, maar ook de toekomst. Want er is maar één iemand die de toekomst weet, en dat is God zelf. Dit is de derde aankondiging, maar laten we het eerst eens lezen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters, schriftgeleerden. Ze zullen hem ter dood veroordelen. Ze zullen hem overleveren aan de heidenen. Ze zullen hem bespotten, hem bespuwen, geeselen, doden. En na 3 dagen zal hij opstaan. Wat een details. Dit is ook de derde keer, weten we het nog? 8:31 was de eerste keer dat hij van toen aan begon hij. 9:31 nog een keer en hier geeft hij de meest volledige. En dan geeft hij de live versie. Dan zijn ze erbij. Maar hij bevestigt als eerste, wij gaan op naar Jeruzalem. Alles wat daar staat te gebeuren, niemand weet het, buiten mij, maar iedereen heeft daar een rol in. De Joden hadden geen idee wie ze tegen het kruis sloegen. En dat ze daarmee het plan van God perfect ter uitvoer brachten. De discipelen die allemaal wegvluchten. Judas die hem verloochent. Niemand had van tevoren het idee wat er allemaal ging gebeuren. Maar God zegt, jullie gaan mee. De Heer Jezus zegt, wij gaan op naar Jeruzalem, want jullie hebben daar een aandeel in. Dat staat allemaal voor zegt in het Oude Testament.
elk detail. Volmaakte kennis in alle details. Sta je daar wel eens bij stil? Als je dat zo leest, zeg je, ja, is God, hij kent elk detail. Tot in het kleinste detail, dat hij... Dus tegen een van tegen zijn discipelen zegt, ga eens naar het water en die vis die daar omhoog komt, die heeft een muntstuk en daar kun je de belasting mee betalen. Precies op dat juiste punt, juiste moment, de juiste vis met de juiste hoeveelheid geld. Ik zou bijna zeggen dat er een katholiek rondgelopen heeft die zo'n muntje in het water gegooid heeft. En, weet je wel, dat doen ze toch wel eens. Kling, zo'n glimmend ding, zo'n visje erop. De heer wist het. Details. Allemaal details. Of straks als ze vooruitgezonden worden. Als ze inderdaad in Jeruzalem aankomen, dan moeten ze dat feest voorbereiden, het Pascha. En dan vragen ze aan de Heer, hoe kunnen we dat voorbereiden? Wel, ga de stad maar in, dan kom je iemand tegen die een kruik op zijn hoofd heeft. Maar details. Volmaakte, perfecte kennis van de toekomst. Er is allemaal nu. Volledig bekend. En... zoals onze liberalen dan zouden zeggen, dat is later ingevoegd door redacteuren om het leven van Jezus zo om te vormen dat er een religie uit voortkomt. En dat zeggen ze tot hun eigen veroordeling. Uit ongeloof voor wie hij werkelijk is. Zoon van God. De zoon des mensen, zoals hij zich noemde in vers 33. De zoon des mensen. Weet je dat nog? Daniël hoofdstuk 7, waarin zijn godheid naar voren haalt en zijn mensheid. Kolossaal. Maar wat Jezus hier zegt, zijn eigenlijk 8 werkwoorden. In deze 2 zinnen, 33 en 34, geeft hij 8. Ik wou het 8 doen, maar ja, dat is wel onhandig. 8. 8 werkwoorden die allemaal in de toekomstige vorm staan. Ik zal ze u opnoemen. Overgeleverd. Eigenlijk, dat hij overgeleverd wordt aan de... schriftgeleerden en de overpriesters en schriftgeleerden. Eigenlijk is dat overgeleverd beter verraden. Beide is mogelijk in de Griekse tekst. Ze hebben gekozen voor overgeleverd. Ik denk zelfs de HSV ook. Hè? Ja. Ik leun eerder naar verraad. Want dit is het verraad van Jezus, zodat hij bij de overpriesters kwam. Dus ook vanuit de chronologie en het verhaal, maar ook het woord laat dat toe. Ja. Ik denk dat het beter is om dat te zeggen van verraad. Wat hebben we dan? Veroordeling. Overleveren. Bespotten. Bespuwen. Geestelen. Doden en opstaan. Allemaal werkwoorden die de Heer Jezus aanhaalt in de toekomstige vorm. En laten we daar gewoon eens doorheen gaan. En ik geef ook aan met de versen waar ze vervuld zullen zijn in Marcus. 1 is er niet, maar dat is er allemaal in Marcus. En dan laat ik niet alleen vanuit het Oude Testament zien dat Jezus opging naar Jeruzalem en vooruit ging, maar dat hij ook duidelijk vermeldt wat er gaat gebeuren en dat we ook de vervulling daarvan in de notendop zien, als we later daar nog wel eens aan toekomen, zo de Heere wil. Overgeleverd. De zoon des mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. Jezus wordt verraden. Dat is wat hier staat. Dan moet je je voorstellen, op dit moment dat de Heer Jezus, hij nam de hoeveel apart? Hij nam zijn discipelen apart, alle 12. En hij kijkt Judas, bij wijze van spreken, recht in zijn ogen aan. Kun je dat voorstellen? Als je weet, dit is mijn peloton, er zit één spion bij. Er zit één bij... die werkt voor de tegenstander. Voor mijn vijand. Hoe zouden wij ons daar voelen? Niet echt rustig, denk ik. Hè? Dan zouden wij op onze hoede zijn wat we allemaal gingen vertellen. En wat we gingen verklaren. En welke informatie we waardeelden. Maar de Heer is openlijk, rijkelijk, nodigt alle 12 uit. En hij zegt heel eenvoudig, ik zal overgeleverd worden. En hij gaat zo de ogen langs. En bij Judas zou hij misschien even gestopt hebben. En hij kan hem recht aankijken. En hij wist perfect dat hij voor 30 zilverstukken verraden zou worden. Dat hebben we net gezien. Jezus wist dat de duivel in zijn midden was. En de discipelen wisten het niet. Weet je wat nog? Op het laatste moment dat ze bij het avondmaal zitten. Of bij de laatste maaltijd. Wie zou het zijn? Wie zou het zijn? Ik toch niet. Doe wat je moet doen. Doe het vlug. Marcus 14, vers 53.
één vers. Hè. Het is natuurlijk een verhaal waar je ziet dat ze een heel leger op de Heer Jezus afkomt. In Gethsemane. Judas kust hem. En zij leiden Jezus weg naar de hoge priester. Dit was het verraad. En zij leiden Jezus weg naar de hoge priester. En de overpriesters. Oh, en al de overpriesters en oudsten en de schriftgeleerden kwamen bijeen. Jezus werd uitgeleverd. Verraden. Perfect voorspelling van wat er zou gaan gebeuren. Dan hebben we dan het woord veroordelen. Het volgende toekomstige woord in de zin die Marcus hier schrijft. En zij zullen hem ter dood veroordelen. Wel, Jezus werd veroordeeld door de overpriesters en de oudsten en de schriftgeleerden. En als je daarbij nagaat, dit zou eigenlijk de groep zijn die hem volmaakt zou moeten steunen, is het niet? Dit is de laatste groep waarvan je zou mogen verwachten dat ze je laten vallen. De Bijbel is in de hand, waar Jezus ook regelmatig van zegt van, gij doorzoekt de schriften, maar gij kent ze niet. O dwazen. Dit zijn de mensen, de religieuze leiders, waarvan je nog enigszins verwachten zou, die zouden toch nog positief kunnen reageren. Oh ja, ze waren wel redelijk positief, sommigen althans, toen die, wat zullen we zeggen, als die op Palmzondag op de ezel Jeruzalem binnenkomt rijden, dan is het een euforie. 6 dagen later, dan slaan ze hem op het kruis. Dan hebben ze even daarvoor geroepen, kruisig hem. Hij werd veroordeeld. Drie Joodse rechtszaken en 3 Romeinse. Waar je gewoon een kolossaal geheel ziet. De religieuze elite. Die wil Jezus dood hebben, maar dat kunnen ze niet. Daar hebben ze de Romeinen voor nodig om hem aan het kruis te nagelen. Jezus wordt overal heen gesleept. Marcus 14, 55. De overpriesters nu in de gele raad trachten een getuigenverklaring tegen Jezus te vinden om hem ter dood te kunnen brengen. Maar ze vonden er geen. Totdat. Vers 61 van hoofdstuk 14 van Marcus. Hij bleef zwijgen. Hij gaf niets ter antwoord. En wederom vroeg de hoge priester hem en zeide tot hem, zijt gij de Christus, de zoon van de gezegende? Dit was het punt. Hij had zich verklaard de zoon van God. Hoe weten we het nog? Voor Abraham was ik. Heer Abraham was ik. De zoon des mensen. Dat is wat Jezus nu gaat spreken. Vers 62. En Jezus zeide hem, ik ben het. En gij zult de zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de macht. En komende met de wolken des hemels. Hij verklaarde zich God. En terecht. Alles getuigde. Deze uitspraak waarachtig en waar was. Wat doet de hoge priester? De hoge priester schudde zijn kleren en zeide, waartoe hebben wij nog meer getuigen nodig? Gij hebt de godslastering gehoord, wat is uw oordeel? En zij allen veroordeelden hem als aan de dood schuldig. Dit was genoeg. Dit is genoeg. Hij werd veroordeeld voor de dood. Marcus hoofdstuk 10, vers 33, het laatste woord. En ze zullen hem overleveren aan de heidenen. Dit is waar de Joden besloten hadden, zo van na 3 rechtszaken, ja, hij is schuldig, nu moet hij naar Pilatus. Want we willen hem gekruisigd hebben, hij moet dood en wij kunnen dat hier niet. Marcus 15 vers 1. Als je die vinger erbij kunt houden. En terstond des morgens vroeg, moet je nagaan, 3 Joodse rechtszaken. Achter de rug. Al vroeg. Alle satanische krachten waren vroeg wakker. De duivel maakte overuren. Dus morgens vroeg stelden de overpriesters, de oudsten, de schriftgeleerden, de gehele raad, een besluit vast. Zij boeiden Jezus, leidden hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus, dit is hem. Want normaal gesproken, als er iemand bij Pilatus kwam, dan was het heel eenvoudig en dat zegt Pilatus ook tegen Jezus, weet je wel wie ik ben? Ik ben degene die je kan laten leven en niet. Maar wat zou een normaal persoon doen? Laat me leven. Is dat niet? Op je knieën neervallen. Smeken om genade. Smeken om niet te sterven, maar een gevangenisstraf of een alternatief. Een paar werkuurtjes. Kun je elke dag je voeten wel poetsen? Je schoenen, je voeten wassen, je schoenen poetsen?
Jezus valt nergens voor niemand neer. Niet voor Pilatus niet, nergens voor niet.
Ze brachten hem bij Pilatus en wat zien we daar en dat zullen we in de toekomst wat meer zien. Hij blijft zwijgen. Pilatus weet niet wat hij ermee aan moet. Maar hij wordt overgeleverd. Terwijl uiteindelijk Pilatus inderdaad bezwijkt voor de politieke druk. En zegt, oké. Barabbas vrij of Jezus. Het verhaal weet je. Kruisig. Geef ons Barabbas, kruisig hem. En Jezus wordt veroordeeld. Markus 10, 34. En zij zullen hem bespotten, zegt de Heer Jezus. Wel, ik zal niet alleen verraden worden. Ik zal niet alleen overgeleverd worden. Ik zal niet alleen ter dood veroordeeld worden. Ik zal ook nog eens een keer bespot worden. Een object van hoon. Het is niet zomaar dat het lijden wat ik ga voorspellen een lijden is van de kruis. Nee. Dit is een kolossaal lijden wat ook met spotternij te maken heeft. Een hele horde soldaten wordt er bij elkaar geroepen. Ze gooien hem een purperen kleed om. Laten we het gewoon lezen. Markus 15, 17 en 18. Ze trokken hem een purperen kleed aan, zetten hem een kroon op die ze van doornen gevlochten hadden. En ze begonnen hem te begroeten. Ho, wees gegroet, gij koning der Joden. Spottend, smalend, honend. Het was zo dat ik geloofde dat er een andere Matthäus erover sprak. Of het is Lucas van ze vielen voor hem neer. Spottend. Dit was wat hier Jezus inderdaad zo specifiek zegt. Ze zullen mij bespotten. Ze geven hem een riet, ze slaan hem op zijn kroon, het bloed loopt langs zijn gezicht. Die kun je dat voorstellen. Dit is je Rijnse spotterij. En Jezus noemt daar zelfs zo'n klein woordje in. Hij zegt alleen niet, ze zullen hem bespotten, maar ze zullen hem ook bespuwen. Dat is een detail, hè? Voor ons is dat een detail. In al het lijden van de Heer, dan denk je van, wel, oké, als je dat... We komen nog bij het geestelen, hè? We komen nog bij zijn dood, ja? Verraden door vrienden. Ja, dat is verschrikkelijk. Wel, als je bij mij, bij wijze van spreken, een weegschaal legt en zegt, Erik, wat is erger? Verraden door vrienden of spugen in je gezicht? Wat is spugen in mijn gezicht? Je veegt het eraf, je gaat verder. Maar verraden door vrienden, dat zit diep. Maar de Heer heeft zelfs de details van deze minachtelijke houding kolossaal naar voren gebracht en zegt heel eenvoudig, ze zullen hem niet alleen bespotten, maar ook bespuwen, minachtend. Vers 19 van Markus 15 staat het, en bespuwen hem. Dat waren diezelfde soldaten, die hem bespotten. Ja, die bespuwden hem, vernederend, minachtend. En dan zegt de Heer tegen zijn discipelen, ze zullen hem geeselen. Eigenlijk exact, en hem geeselen. Geeselen was eigenlijk de dood voor de dood, hè? Daarom waren de Romeinen ook meesters in martelaren. Meesters waren. Dit is de dood voor de dood. Kun je dat voorstellen? We hebben het allemaal wel eens een beeld van. Zo'n stokje met van die leren riemen eraan. Met een uiteinde glas. Of scherpe stukken ijzer. En gewoon zo lang slaan dat de ribben zichtbaar zijn. Dat de ruggengraat zichtbaar is. Dat de organen bloot liggen. Vele mensen stierven al na een geeseling. Dit is een dood voor de dood. Dit is een onvoorstelbare marteling. En als je het al overleefde. Als ik enigszins in het leven van Jezus zie. En de evangelie goed begrijp, dan zijn ze bij Jezus net zo ver gegaan die er nog net leefde. Want ze wilden hem aan het kruis hebben. Het zou niet pijnlijk genoeg zijn als hij door geeselen zou sterven. Als ze een slagader kapot hadden getrokken bij zijn longen. Het zou eigenlijk jammer geweest zijn. Want de haat was zo groot. Geeselen zou een makkie geweest zijn. Hij moet aan het kruis. Voorstel,
net zo ver dat hij nog leeft. Waar zien we dat aan? Hij kon zijn eigen kruis niet meer dragen. Zo ver hadden ze hem doodgeslagen. Wankelend, levend, nog net ademhalend. Ze geeselden hem. Markus 15, 15. Heel kort wordt dat gezegd en hij liet het daarop Barabbas los. Pilatus en gaf Jezus na hem gegeeseld te hebben over om gekruisigd te worden. En dan komen die purperen kleed nog, dan komt de bespotting. Ja. Het staat er dan doden. Hier Jezus zegt wel, ze hebben me gegeeseld, dan zullen ze me doden. Marcus vermeldt niet in wat voor dood dat hij zou sterven. Maar hij schreef aan de Romeinen. En die wisten maar één moordwapen, dat is kruisiging. Matthäus moest het vertellen, want die schreef naar de Joden. Hij wordt gekruisigd. Marcus hoefde dat niet te doen. Maar hij werd gedood. Ah. Criminelen werden aan het kruishout geslagen, opgetrokken. Feitelijk was het een hele langzame dood voor verstikkingen. Met je ribbenkast, alles werd zo ingetrokken. Dat eigenlijk je longen, die al helemaal vol met vloeistof zaten, bijna geen ruimte meer hadden om te ademen. En je hing en elke keer als je dus adem, lucht nodig had, dan moest je jezelf omhoog duwen, trekken. Om vervolgens weer te laten hangen, want alles deed pijn. Snakkend naar adem, optrekkend, ademen en weer zakken. Totdat je niet meer genoeg krachten had om op te trekken. Stopte het. En wat staat er dan in Markus 15, 37? En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. We zullen hem doden, maar ik leg mijn eigen leven neer. Ik heb de macht om het neer te leggen en om het weer op te pakken, zei de Heer Jezus. Nou, dit is gelukkig niet het eind van het verhaal, hè, in Marcus. Want de Heer geeft ook gelijk aan zijn discipelen het laatste mee opstaan. Het laatste toekomstige woord. En alles, al deze 8 woorden die we tot nu toe gehad hebben, die zijn ook allemaal toekomstgericht. Zullen, kunnen we ervoor zetten eigenlijk. Ja? En na 3 dagen zal hij opstaan. Markus 10, 34. De dood van mij, zegt de Heer Jezus aan de discipelen, is niet het eind van het verhaal, het is een nieuw begin. Dat is eigenlijk een volgende bladzijde in Gods algemene in al Gods perfecte raadsbesluit, om ook te laten zien dat er een volgend plan is. Zie je leven geven voor medesoldaten door een stad heen wandelen of door een dorp heen rennen, vijandelijke linies overwinnen, kogels om je heen vliegen, bij wijze van spreken, voor medezondaren, is wat, maar ik sterf en ik geef mijn leven. Als een losprijs voor velen. Maar die velen zijn nog niet mijn vrienden. Dat zijn mijn vijanden. Maar ik zal opstaan. De woede en de toorn van God is dan bedaard. Het is volbracht. Er is volbracht. Markus 16, vers 6. We hebben het vandaag mogen horen dat Jezus inderdaad verhoogd is tot de hoogste plaats die er ooit is. Aan de rechterhand van de Vader. Markus 16, vers 6 staat op zijn, schrijft zijn opstanding. Wees niet ontsteld, zeggen die engelen. Jezus zoekt gij, de Nazareër, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is opgewekt. Hij is opgewekt. Wat bijzonder. Bijzonder iets, Jezus die vooruit gaat naar Jeruzalem, doelgericht. En dus inderdaad compleet georiënteerd is op het lijden wat hem te wachten staat, maar daar niet voor terugschrikt en inderdaad voorop loopt. Wat een beeld, hè? Zou dat niet eens willen zien? Ik zie zo weinig schilderijen, ik zie allemaal Jezus als grootheid. Ik stel me dat ze voor zo'n schitterende schilderij van, daar loopt Jezus helemaal alleen, zo opgaat naar Jeruzalem en de mensen achter hem aan, schuchter. Bang, Jezus met een gezaghebbende rust. Als een leider leidt hij. georiënteerd op lijden. Hij begrijpt zijn discipelen volmaakt. En hij begrijpt ook waarom zij hem niet kunnen volgen. En hij zegt, maar dit is een gegarandeerd lijden. Kennen jullie de profeten niet? Het is allemaal helder vanuit het Oude Testament. En nu ga ik je ook nog precies vertellen wat er gaat gebeuren. Volgorde geef ik aan. Het is gedetailleerd. En dit is de ruimste en de meest volledige omschrijving van zijn lijden die hij tot nu toe gegeven heeft aan zijn discipelen. En wat is er dan verdrietig om te lezen in Lucas? En zij begrepen het niet. Als u het niet begrijpt dat Jezus aan het kruis gestorven is voor uw zonde, dan bent u een van de meest beklagenswaardige personen op aarde. Zeker na deze preek. Zeker als u gehoord hebt dat Jezus de enige redder en verlosser is van zoenoffer van alle zonden van de wereld. En het ieder, alleen het ieder die in hem gelooft, die zal eeuwig leven hebben. Ziet u vandaag dat hij er is? Vlucht naar hem. Doe het vandaag. Dit is de dag. En u heeft betaald. En als u hem kent, zoals we als gemeente bijeenkomen. En eigenlijk, je zou kunnen zeggen, naast de discipelen wandelen. De elf hebben hem al herkend als, ja Heer, u bent het. U bent degene die woorden van waarheid heeft. Waar moeten wij anders heen? We kunnen alleen maar stellen, Heer, laat ons meer zien van uw rijkdom. Van uw genade. En vandaag hebben wij een heldhaftige Heer Jezus ontmoet. Mogen wij ook groeien om deze grote held te volgen. Niet teruggeschrikt voor hetgeen wat ons te wachten staat. Maar uitzien naar de heerlijkheid. Hij die het lijden als het ware als niets achtte. Maar daardoor heen zag omdat hij de glorie en de heerlijkheid en de majesteit erachter weg zag komen. Mogen wij zo ook leven. Inderdaad zeggen, Heer, deze tijd die wij hier hebben is zo kort. Laten wij gericht zijn. De Heer volgen. Net zoals dat Hij zegt, ik maak van mijn gezicht een teisteren. Vader, dank U voor deze dag. Dank U voor dit moment. Dank U, Heer Jezus, dat U voorop ging en uw discipelen leiden naar heerlijkheid. Maar door lijden heen. Zij bevatten het niet. En Heer, wij kunnen zo makkelijk over uw lijden heen gaan en direct gaan naar de verzoening en alle voordelen die er zijn in uw lijden, dat uw kruisdood voor ons gedaan heeft. Heer, maar u nam uw discipelen mee en vertelde wel heel duidelijk over dat het lijden kolossaal was. En Heer, u heeft dat niet gedaan voor vrienden. U heeft dat gedaan voor vijanden, om die vijanden vriend te maken. Door geloof, berouw en inkeer. Zodat wij in onze mond kunnen getuigen van, ja, Jezus is onze Heer en Verlosser. En het is zichtbaar in ons leven, Heer. Wij vertrouwen niet meer op de mensen om ons heen, niet meer om geld en goed. Maar wel op uw vertrouwen, Heer. En mag zo ons geloof ook verder weer groeien en ons beeld van u vergroten. En dat wij u werkelijk zien als de ware held. In de geschiedenis, maar ook in ons leven. Heer, dank u voor deze boodschap. Op weg. Kruis, georiënteerd op het lijden. De heerlijkheid die erachter weg komt. Voor ons uit genade. Amen.